Goedemorgen broers en zusters. Ik zou willen beginnen met een vraagje te stellen. Denk ik deze morgen zou vragen aan ons. Wie van ons ongelukkig wil zijn in zijn leven? Dan denk ik dat er niemand hier aanwezig zijn vinger in de lucht zou steken. Laten we eerst vragen. Zijn er hier mensen in de zaal die ongelukkig willen zijn in hun leven? En inderdaad, steek je vinger op. Ik zie inderdaad niemand zijn vinger opsteken. Dus, ik denk dat ik mijn punt bewezen heb. Elk mens wil gelukkig zijn. Elk mens wil vreugde kennen. Vreugde kennen in zijn leven. En in christelijke kringen wordt er zelfs gezegd dat gelukkig zijn, vreugde kennen, diepe vreugde kennen, dat een van de belangrijkste kenmerken is van een christenleven. Blij zijn. Een zekere Billy Bray, ik weet niet of je hem kent, een 19e eeuwse Engelse predikant, stond in zijn dagen zeer gekend als een zeer gelukkig man. Gebeurde dat hij te min van zijn preken spontaan uitbarstte in gezang. Of dat hij gewoon begon te dansen. Terwijl dat hij zo plots in zijn preek begon hij gewoon te dansen. Omdat hij zo gelukkig was. Hij was altijd mijnwerker geweest van beroep. En telkens hij afdaalde in de mijn, bad hij altijd voor zijn werkcollega's. En hij bad dan zoiets als volgt. Heer, als er vandaag iemand van ons moest sterven, laat het dan ik zijn. Laat geen van deze mannen sterven vandaag, want ze zijn niet gelukkig. Maar ik wel, zegt hij. Ik ben gelukkig en als ik vandaag sterf, dan ga ik naar de hemel, zegt hij. Dus ja, ik denk dat je het al een beetje proeft, wat het onderwerp is van de preek deze morgen. Vreugde kennen in de Heer, gelukkig zijn in de Heer. Dat is mijn puntje. Gewoon het thema van deze preek. Om het maar bijbelse termen te zeggen, wat is de vreugde in de Heer? Dat zal mijn puntje, mijn eerste puntje zijn. Wat is de vreugde in de Heer? Of de vreugde van de Heer? Tweede puntje is, hoe kan ik er aan geraken? En mijn derde puntje is, eens je het hebt, de vreugde van de Heer, hoe kan je erin groeien? Dus puntje 1. Wat is het nu? De vreugde van de Heer. Ja, je kan er niet omheen. Gewoon als je al Gods woord openslaat, een steeds wederkerend thema in Gods woord is vreugde. In het Oude Testament vind je maar liefst 23 verschillende Hebreeuwse formuleringen uitdrukken van het woord vreugde. 23. En dat schijnt, vind je in geen enkele andere taal dan in het Hebreeuws, zoveel verschillende uitdrukkingen, zoveel verschillende bewoordingen van het woord vreugde. Laten we eens naar Zefanja gaan, hoofdstuk 3. Dus bijna helemaal aan het einde van het Oude Testament. Het vierde, laatste boek van het Oude Testament. Ik zou er twee versjes uit willen lezen. Zefanja. Gewoon twee versjes, vers 14 en vers 17. En je moet eens opletten op de vele verschillende bewoordingen van het woord vreugde. Ik tel er 8. 8 verschillende bewoordingen. Zefanja 3, vers 14. Zing vrolijk, dochter van Sion. Juich, Israël. Wees blij en spring op van vreugde met heel uw hart, dochter van Jeruzalem. En vers 17. De Heer uw God is in uw midden een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. Heb je erop gelet? Op die 8 verschillende bewoordingen? Ik herhaal ze nog eens. Vrolijk, juich, wees blij, vreugde, verheugen, blijdschap, verblijden en gejuich. 8 verschillende bewoordingen in 2 versen voor het woord vreugde. We weten het allemaal, de kernboodschap van de Bijbel is er een van grote vreugde. Weet je nog, Matthäus 2, de herders overnachten in het veld, waken over hun kuddes, en wat gebeurt er plotseling, komt een engel uit de hemel tevoorschijn, en wat zegt die engel? Matthäus 2:10, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. De blijde boodschap. Het evangelie. Een boodschap van vreugde. Vreugde in Gods woord, en vooral ook de uiting ervan, is iets waar heel veel aandacht aan besteed wordt, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. In het psalmenboek wordt er zelfs meermaals opgeroepen om je vreugde te uiten in de Heer door te klappen in je handen, te spelen op instrumenten en te zingen. En ook de jaarlijkse feesten, de Joodse feesten, waren zeer gekenmerkt door de mensen die samenkwamen om collectief hun vreugde te uiten in de Heer. Vreugde in Gods woord is dus een cruciaal geheim en daarom ook in het christenleven een zeer belangrijk onderdeel, broers en zussen. Luister eens wat Paulus zegt, Romeinen 14, 17. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid, vrede en vreugde. Elk wederom geboren kind van God behoort niet alleen tot een grote familie, maar tot een koninkrijk die vooral gekenmerkt is door mensen die een diepe vreugde kennen. Filippenzen 4:4. Verblijd u in de Heere ten allen tijde, zegt Paulus. Ik zeg het nog eens, verblijd u. Hij zegt het niet één keer, maar twee keer. Dus, wat is die vreugde nu? Die zo centraal staat in het christelijke leven. En ik wil hier samen met jullie naar Johannes 15 gaan. Daar heeft de Heere Jezus het over vreugde. Ik zal zeggen wat het is, en dan zal ik zeggen van waar het komt. Dus, wat is vreugde? Johannes 15. Johannes 15, vers 11, zegt de Heer Jezus het volgende. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn vreugde in u zal blijven en uw vreugde volkomen zal worden. En let een keer op de bezittelijke voornaamwoorden, mijn en uw. Eerst zegt Jezus, het is mijn vreugde, maar dan zegt hij, het is uw vreugde. Dat het uw vreugde zal worden, vers 11. Opdat mijn vreugde in u zal blijven en uw vreugde volkomen zal worden. Dus hij gaat van mijn vreugde naar uw vreugde. Nu, eerst en vooral, wat is nu die vreugde waarover Jezus het heeft? Wel, de vreugde waarover de Heer Jezus hier spreekt, is de vreugde die hij beleeft in de Vader. Dus de vreugde die hij beleeft in de Vader. In alles wat de Vader zegt, in alles wat de Vader doet, en wie hij is en in wat hij is, Jezus beleeft daar zijn diepe, innerlijke, volkomen vreugde in. Uit feit dat de Vader Jezus lief heeft, beleeft Jezus zijn vreugde daarin. De Vader heeft de Zoon lief en de Zoon heeft de Vader lief. En die vreugde, zegt Jezus, nu tegen ons, zegt hij, mijn vreugde, die zal uw vreugde worden, zegt hij. Dus, wat is het? Het is de vreugde in de Vader, in alles wat hij doet, in het feit dat hij jou lief heeft. Maar van wat komt het? Het komt niet uit de mens, het komt van de Vader. En dan kom ik bij het tweede puntje. Hoe kan ik aan die vreugde geraken? Het is dus een vreugde dat niet van ons komt, dat niet in ons is en dat we zelf niet kunnen opwekken. Het is de vreugde van de Heer en niet de vreugde van ons. Het is iets dat dus begint bij God, die uit hem voortkomt en die zich ook afspeelt bij God. Dus, als je die vreugde wil beleven, moet er daar ergens in je leven een transactie geweest zijn. Een overdracht van God naar jou. Namelijk, die vreugde waarover Jezus spreekt, het is mijn vreugde, die zal uw vreugde worden. Dus er moet een transactie gebeurd zijn, vooral je die vreugde kan ontvangen. En het medium die God daarvoor gebruikt, om die vreugde van God naar de mens te brengen, en in die mens te leggen, dat is natuurlijk de Heilige Geest. Door de Heilige Geest kan Gods vreugde, Jezus' vreugde, onze vreugde worden. En het is alleen de Heilige Geest die die vreugde in ons teweeg brengt. Dus het medium die God gebruikt om de vreugde van God naar de mens over te brengen, is de Heilige Geest. Luister maar eens wat Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 1:7. U bent navolgers geworden van ons en van de Heer, toen u het woord aangenomen had met de vreugde van de Heilige Geest. Dus het is niet alleen de vreugde van God, het is niet alleen de vreugde van de Heer Jezus, maar het is ook de vreugde van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die in ons woont, die de bron is van onze vreugde. En het rijtje van de vruchten van de Heilige Geest, op de hoeveelste plaats staat het woordje vreugde? Bijna, op de tweede plaats. Zie je dat? Net na liefde. Liefde, blijdschap, inderdaad. Liefde, vreugde, tweede plaats. Vreugde is de vrucht van de inwonende geest. Dus geen geest van God is geen vreugde van God. Dat is de conclusie. Nu, het is natuurlijk niet zo dat degenen die Gods geest nu ook daadwerkelijk ontvangen hebben, dat we nu die vreugde constant gaan beleven. Natuurlijk niet. Dat we die vreugde ononderbroken gaan beleven. Natuurlijk is dat niet zo in ons geloofsleven. Het is wel onze vreugde geworden, en het is een vreugde die niemand van ons kan wegnemen, zelfs de dood niet. Maar, we beleven die vreugde natuurlijk niet elke seconde van de dag. Let wel op, het is wel de onderstroom van ons leven geworden. Het is er. Het is aanwezig. Maar we ervaren het niet altijd. Onze innerlijke vreugde schommelt. Onze vreugde fluctueert, zeg maar. Het gaat op en neer. Maar er is een onderstroom in ons leven van die vreugde. En soms hebben we momenten dat we die vreugde plotseling sterk ervaren in ons leven. Zoals bij Billy Bray. Hij begint te dansen en te zingen, terwijl hij spreekt. Dat is een vreugdeopwelling. We beleven dat soms, ook in ons persoonlijk leven. Maar soms heb je ook perioden in je geloofsleven dat je geen vreugde beleeft. Het is zelfs zo dat een gelovige zijn vreugde in de Heer zelfs voor een tijdje kan verliezen. Het is er, maar je kan het voor een tijdje verliezen. We hebben dat allemaal wel, als we eerlijk zijn. Dat we onze vreugde in de Heer een tijdje verliezen. Hoe het ook zij, iemand die Gods geest ontvangen heeft, die kent de vreugde waarover Jezus gesproken heeft. In Johannes 15:11. Die kent de vreugde waarover Jezus zegt, het is mijn vreugde. En we weten dat zijn vreugde nu ook onze vreugde is geworden. Want je hebt de geest ontvangen en het is de geest die die vreugde in ons opwekt. Omdat de Heilige Geest nu in ons voor eeuwig verankerd zit in ons diepste wezen. En hij kan er niet meer uit. Zie je? De vreugde is van de geest, daarom is de vreugde ook van ons. En eens je Gods geest nu ontvangen hebt, de geest der waarheid, zoals de Bijbel hem ook noemt, dan wil de geest der waarheid ons denken gaan compleet gaan vernieuwen. Dat is een van zijn taken die hij heeft. Hij woont in ons. Hij overtuigt niet alleen van zonde, maar hij wil ons denken gaan vernieuwen. In Johannes 14, 26 zegt Jezus het volgende over de Heilige Geest. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u indachtig maken. Indachtig maken alles wat ik u heb gezegd. Dus de Heilige Geest brengt waarheid aan onze gedachte. Brengt waarheid aan ons verstand. Hij zal ons indachtig maken alle dingen die de Heer Jezus heeft onderwezen. Dus het kennen van waarheid is blijkbaar iets waar vreugde uit voortvloeit. Eén aspect van het christenleven is dat de Heilige Geest ons waarheid bekend maakt. En het is, dat is logisch, als je waarheid kent, schep je daar vreugde in, van je weet wat dat het is om te leven in een leugen. Je weet wat het is om te leven zonder waarheid. Nu dat je waarheid kent, schept dat ook een enorme vreugde. En het is de Heilige Geest die waarheid gebruikt. Om dus ons te doen toenemen in die vreugde. Dus de Heilige Geest gebruikt die waarheid. Laat ons een keer naar 1 Petrus gaan. De Heilige Geest probeert ons van zoveel waarheden in Gods woord te overtuigen. Echt tot ons hart te brengen. En een eerste waarheid is, waar we een onuitsprekelijke hemelse vreugde in beleven, een eerste waarheid is dat we in een liefdesrelatie staan met God. Je moet een keer lezen wat Petrus zegt, 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 8. Lees daar, en hij zegt daar, u hebt hem lief, zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Dus, waar elk mens zo naar hunkert, waar elk mens zo rusteloos naar verlangt om volmaakt geliefd te zijn door iemand, daar overtuigt de Heilige Geest ons nu van. Nogmaals, zonder Heilige Geest heb je die zekerheid niet. Want Romeinen 8:16 zegt, Gods Geest overtuigt onze geest dat we kinderen van God zijn. Dus hij overtuigt ons van de waarheid. En als kinderen van God zijn we evenveel geliefd als zijn zoon. Je moet daar een keer bij stilstaan. God heeft de Vader lief. De Vader heeft de Zoon lief. Je moet daar een keer bij stilstaan. En in Johannes staat er dat de liefde die God geeft voor zijn Zoon, dat dat dezelfde liefde is die hij heeft voor ons. Dus op dat staan we gelijk met de Heere Jezus. Jezus is geliefd door de Vader, maar met dezelfde liefde zijn wij ook geliefd. Lees u voor, Johannes 17. Daar zegt Jezus, en de wereld zal begrijpen dat u hen lief had zoals u mij lief had, zegt hij. Zie dat? God geeft ons lief zoals hij de Heere Jezus lief heeft. Dus, dat is een waarheid. Maar dat is niet zomaar een waarheid. Dat is een waarheid waarvan de Heilige Geest ons hart overtuigt. En daar kun je bij stilstaan, broers en zussen, weten dat we geliefd zijn met een volmaakte liefde. Wat doet dat met jou? Dat brengt toch een onuitsprekelijke hemelse vreugde mee. Volmaakt geliefd zijn. Ja, we kennen, wij zijn mensen, we weten wie we zijn. En wij hebben spijtig genoeg ook wel een zekere liefde onder elkaar. Maar de liefde die we onderling hebben, is niet volmaakt. In tegenstelling tot Gods liefde. De liefde die jij hebt voor je vrouw, ja, of je vrouw voor jou, ja, die is spijtig genoeg onvolkomen. Het is toch waar? De liefde die je hebt voor je moeder, of de liefde die je moeder heeft voor jou, die is toch gebrekkig? En de liefde die we hebben tegenover onze kinderen, dat is nogthans een zeer sterke liefde, vooral de moederliefde tegenover een kind. Ja, die verbleekt gewoon ten opzichte van de liefde die God geeft voor de mens. En als je als gelovige dan plotseling geconfronteerd wordt bij je wedergeboorte of een paar maanden nadien, dat je plotseling tot dat besef komt dat je zo volmaakt geliefd bent, ja, dat doet dat toch iets met je. Het is trouwens de Heilige Geest die zijn liefde in ons hart uitstort, hé. Dat doet toch iets met je. Dan beleef je inderdaad iets helemaal unieks, iets zeer bijzonders. Want het is een liefde die niet van de wereld is, hé. Het is een liefde die je nog nooit geproefd hebt. Het is maar niks te vergelijken. Dus, onze vreugde in de Heer, broers en zussen, vloeit voort uit de Heilige Geest die in ons woont. Waardoor we nu met zekerheid weten, door toedoen van de Heilige Geest, dat we in een liefdesrelatie staan met God. En dat we nu ook daadwerkelijk volmaakt geliefd zijn. En dit gegeven al is slechts één van de vele waarheden in Gods woord. Eén van de vele waarheden in Gods woord. Die aan de basis liggen van onze vreugde, broers en zussen. Keer een keer twee versen terug in 1 Petrus. Keer een keer terug naar vers 6. Dan lezen we, zegt Petrus, verheug u hierover. In vers 6. Over wat moeten we ons verheugen? Over wat hij zegt in het vorige vers, vers 5. U ziet de redding tegemoet, in andere vertalingen zaligmaking. U ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Ik weet voor mezelf, met 100% zekerheid, dat ik twee paspoorten heb. Eén in mijn achterzak, Belgisch identiteitskaart, maar ook één dat klaar ligt voor mij in de hemel. Een hemels identiteitskaart. Ik weet dat 100%. En ik ga erom niet beginnen dansen of zingen hier. Maar ik weet het voor 100%. Mijn naam staat opgetekend in de hemel. Herinner je nog wat dat Jezus zei tegen die 70 volgelingen? die terugkwamen en ze waren zo blij dat ze de macht hadden om demonen uit te drijven. En wat zei Jezus tegen hen? Wees niet blij, zegt hij, omdat je macht hebt om demonen uit te drijven. Maar wat zegt hij? Verheug je, omdat je namen in de hemel opgetekend staat. Zie je dat? Je mag je daarin verblijden, hè? Dat is trouwens iets dat we niet verdiend hebben. Het is ons zomaar geschonken. God heeft ons daarin nagejaagd om dat ons te geven. Dat stemt tot grote vreugde. En ook hier weer is het de Heilige Geest die in ons woont, die dit aan ons bevestigd heeft. Dus de hemelse erfenis die klaar ligt, de Heilige Geest overtuigt ons daarvan, bevestigt ons daarvan. Het zijn niet wij zelf die ons dan moeten overtuigen, hè? Het is de Heilige Geest, luister maar, is 2 Korintiërs 2:12. Daar zegt Paulus, wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt, en dan komt het, opdat we zouden weten wat God in zijn goedheid aan ons heeft geschonken. Omdat we zouden weten, zegt hij. We weten het, met 100% zekerheid. Er komt een hele nieuwe schepping aan. En het is Gods geest die ons daarvan overtuigt. We weten dat voor 100% zekerheid. En Petrus zegt hier zelfs in vers 4 dat het gewoon klaar ligt. Hij spreekt hier helemaal andere taal. Hij zegt, het ligt al klaar voor jullie. Het wordt zelfs bewaard voor jullie. In vers 4, er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwaakt. Zie je dat? Dus onze erfenis, broers en zussen, wacht gewoon op ons. Het is een zekerheid. Hij ligt gereed. We zijn geliefd, volmaakt geliefd. Er ligt een hemelse erfenis gereed voor ons. Ja, dat zijn toch dingen waarin een gelovige een innerlijke diepe vreugde kan beleven. Maar natuurlijk, we moeten ook eerlijk zijn met onszelf. Dikwijls gebeurt het in ons leven dat we dus, dat deze waarheden waarvan Gods geest ons zo overtuigt, dat we zo geliefd zijn en dat er een erfenis klaar ligt voor ons, dat deze waarheden gewoon na een bepaalde periode, na een aantal jaar, dat gewoon theologische doctrines, droge theologische doctrines geworden zijn. In plaats van dingen die ons een diepe vreugde schenken. Het zijn eerder dingen die we weten, en omdat we ze al zoveel gehoord hebben, doen ze in feite niet zoveel meer met ons. Ze schenken ons niet meer zo die onuitsprekelijke hemelse vreugde, als we eerlijk zijn. Het zijn waarheden geworden waarin we ons niet zo meer gaan verblijden. En daarom, en dan kom ik bij mijn derde puntje, daarom, broers en zussen, is het zo belangrijk dat we ons moeten gaan voeden met Gods woord. Maar we moeten dat echt tot ons nemen. We hebben dat al veel keer gelezen, Gods woord. En je zou daar... Dat zou een routine kunnen worden. Ja, we hebben dat al gelezen en er ligt daar niks nieuws mee, maar zo werkt Gods woord niet. We moeten altijd naar Gods woord komen met een verse start. Alsof je nog nooit naartoe gekomen bent. We moeten ons voeden met Gods woord. Puntje 3. Eens je de vreugde van de Heer hebt, hoe kan je er dan als gelovige in gaan groeien? Zeer belangrijk in het christelijke leven. Heel belangrijk, kan dat niet genoeg onderstrepen. Groeien in vreugde. Want het favoriete medium van Gods geest, om die vreugde nu in ons te doen groeien, zijn favoriete medium is Gods woord. En dat is ook normaal, want hij is er wel de auteur van. Hij heeft mensen geïnspireerd om Gods woord te schrijven. Dus de Heilige Geest is de auteur van Gods woord. Dus hij gaat zeker en vast Gods woord gebruiken om ons te doen groeien in vreugde. Moet ik je luisteren wat dat Jeremia zegt. Jeremia 15, 16. Zodra ik uw woorden vond, at ik ze op. En dan zegt hij, uw woord was voor mij tot vreugde en blijdschap van mijn hart. Hoor je dat, broers en zussen? En let op het leidend voorwerp van het vers. Jeremia zegt niet, het is tot vreugde van zijn verstand, maar tot vreugde van zijn hart, zegt hij. Ik kan dat niet genoeg onderstrepen, broers en zussen. Laat een christen een keer een maand niet in Gods woord lezen. En laat een andere christen een keer een maand wel in Gods woord lezen. Elke dag. Je mag eens raden wie het meest zal groeien in vreugde. Jeremia stond bekend als, en staat bekend als de wenende profeet. Waarom? omwille van zijn kwellende eenzaamheid. Maar in zijn leven kende hij Gods woord, hij was er ook mee bezig. En het was zijn woord, Gods woord, die hem ook die vreugde schonk. Je moet eens luisteren wat dat de schrijver van Psalm 94 zegt, in zijn miserie. Hij zegt dit in vers 19. Toen ik door zorgen werd overstelpt, waren uw vertroostingen de vreugde van mijn ziel. Uw vertroostingen, dat is Gods woord. Toen hij door zorgen overstelpt was Gods woord de vreugde van zijn ziel. Zie je dat, broers en zussen? Door Gods woord beleven we zielsvreugde. Heel belangrijk. Dat is het eerste puntje van mijn derde puntje. Hoe groei je in jouw vreugde? Door Gods woord. Het eerste puntje van mijn derde puntje. Van mijn drie puntjes. Hoe groei je in Gods, hoe groei je in vreugde? Vreugde is een onmisbaar, cruciaal aspect en een van de belangrijkste karakteristieken van een opnieuw geboren christen. Vreugde. En was het natuurlijk maar zo dat vreugde niet alleen de onderstroom was van ons leven. Was het maar zo dat het meer was dan dat. Was het maar zo dat we elke dag constant die vreugde zouden kunnen beleven. Maar spijtig genoeg zijn er momenten dat we die vreugde verliezen, dat die wegglipt van ons. In de hemel zullen we die vreugde elke seconde ervaren, maar hier nog niet. Hier fluctueert onze vreugde. Maar het goede nieuws is, zoals ik al gezegd heb, broers en zussen, dat we een aantal dingen kunnen doen om die vreugde te doen toenemen. Het eerste is Gods woord tot je nemen. Hè? Om die vreugde te cultiveren. En het tweede is om nu jezelf, voor jezelf, een besluit te nemen om Gods woord nu ook te gaan toepassen. Eerste puntje, Gods woord tot je nemen, lezen. Tweede puntje, Gods woord toepassen en een naleven. Heel belangrijk ook, jezelf voornemen om Gods woord toe te passen in je geloofsleven en een naleven. Een opnieuw geboren christen die Gods woord leest en overdenkt, die beleeft vreugdemomenten, inderdaad. Maar als je als gelovige, broers en zussen, daarbovenop, nog eens, jezelf ervan overtuigt dat je Gods woord zal toepassen in je geloofsleven, dan zal je merken dat je vreugde zal toenemen. Luister maar eens wat dat Jezus zegt. Ik zeg dat niet, de Heer Jezus zegt het. Op een moment roept er een vrouw naar hem en zegt ze het volgende, Lucas 11, 27. Gelukkig is de schoot die u gedragen heeft en zijn de borsten waaraan u gezogen hebt. En wat zegt Jezus daarop? Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en er naar leven. Het lezen van Gods woord schenkt je inderdaad vreugde. Maar het doen van Gods woord is van essentieel belang om die diepere vreugde te kennen in je leven. Jezus zegt, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat uw vreugde volkomen zal worden. En als hij het geeft over deze dingen, dan heeft hij het over de dingen die hij ons leert. Wat zegt hij? Doe deze dingen, dan zal uw vreugde volkomen worden. U bent mijn vrienden, zegt hij, als je doet wat ik u heb geboden, zegt hij. Doen, Gods woord doen, broers en zus. Het is goed dat we ermee bezig zijn. Het is goed dat we naar luisteren. Maar het daadwerkelijk gaan toepassen, broers en zussen, daar ligt de zegen in. Daar ligt de zegen in. Dat is veel beter. Jezus zegt, het zal uw vreugde volkomen maken. En natuurlijk, Gods woord doen is niet gemakkelijk. Niet gemakkelijk. Ja, Paulus zegt, dat je moet de vrede najagen. Is dat gemakkelijk? Dat is niet altijd eenvoudig. Vrede najagen onder elkaar. Zelfs in christelijke kringen. Vrede najagen. Maar als je doet, zegt de Heere Jezus, zal je er zeker de vrucht van dragen. Niet toegeven naar je zelfzuchtige verlangens. Gods woord roept ons daartoe op. Die verlangens die ons altijd, die zich altijd maar opdringen aan ons, dat vereist zelfbeheersing. Maar als je het doet, zegt de Heere Jezus, als je er een punt van maakt in je geloofsleven, dan ga je groeien in de geest. De ander hoger achten dan jezelf. Ja. Niet gemakkelijk. Serieuze uitdaging. De anderen moet meer zijn in je ogen dan jou. We hebben daar allemaal moeilijkheden mee. Maar voor degene die dat echt wil nastreven, er ligt zegen daarin. Och, weggelegd. Er ligt groei in Gods geest daarin. Dus broers en zussen, niet alleen Gods woord lezen doet groeien, maar Gods woord gehoorzamen en gaan toepassen en nastreven in je leven om de dingen te gaan doen die God ons zegt. Dat was het tweede puntje. Groeien in geloofsleven. Door Gods woord toe te passen. En het derde puntje, dat is mijn laatste puntje en daarom wil ik afsluiten. Hoe groei je nog in je vreugde? Door lijden. Lijden, door lijden. Toenemen in vreugde door lijden. Mijn laatste puntje. Met andere woorden, standvastig blijven in ons geloofsleven als we lichamelijk of mentaal lijden. Als je standvastig blijft, in zulke momenten zal je vreugde toenemen. Een zekere Samuel Rutherford, een Schotse voorganger, werd in de 17e eeuw omwille van zijn geloof opgesloten in een kerker voor een periode van 17 maanden, omwille van de naam van Jezus. En in die dagen was het zo dat misdadigers meestal in één grote kelder, beneden in één grote kelder, werden opgesloten. Ze werden dan zo aan de muur naast elkaar vastgeketend. Je had dan een tiental criminelen, misdadigers, veroordeelden die opgesloten zaten in een grote kelder. En je moet eens luisteren, en Samuel zat erbij. Samuel Rutherford. Je moet eens luisteren wat hij zegt van die 17 maanden dat hij opgesloten zat in die kelder. De grote koning houdt zijn wijn daar, zegt hij. De grote koning houdt zijn wijn daar. En niet in de tuin waar de zon schijnt. Begrijp je hem? Wat zegt hij in feite? Die 17 maanden gevangenschap waren blijkbaar een aangename tijd. Hij vergelijkt dat met wijn drinken. Charles Spurgeon zegt het volgende. Zij die duiken in de zee van beproeving, brengen de meest kostbaarste parels naar boven. Dus, broers en zussen, niet alleen Gods woord lezen en toepassen, maar ook lijden is een cruciaal onderdeel van het christelijke leven. En hoor wat ik zeg, broers en zussen, ik zal zelfs meer zeggen. Lijden als christen is zelfs nodig. Essentieel voor een gezonde geestelijke groei. Is nodig. Ik weet het. Voor velen van ons, onze oren tuiten als we dat horen. We horen dat niet graag. De meeste van ons zien lijden in ons geloofsleven als iets negatiefs. Iets dat niet goed is. En we doen er alles aan om dat uit de weg te gaan. Maar broers en zussen, lijden is positief. Is iets goeds. Want vreugde en lijden staan dichter bij elkaar dan je denkt, broers en zussen. Veel dichter bij elkaar dan je denkt. En er zijn verschillende manieren van lijden. Bijvoorbeeld, lijden voor de naam van Jezus. Als je lijdt voor de naam van Christus, zal je vreugde toenemen. 1 Petrus 4,13. Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen. En des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt, zegt hij. Zie je dat? Lijden en vreugde, hand in hand. Paulus zegt het volgende in 2 Korintiërs 12:10. Ik schep vreugde in beledigingen, vervolgingen, ellende en nood, omdat Christus me kracht geeft. Nog een ander soort van lijden. Weet je nog op een gegeven moment dat de discipelen voor de raad kwamen van het Sanhedrin? Ze werden berispt en uiteindelijk waren ze één voor één geheseld totdat bloed op hun rug stond. Moet eens luisteren wat dat de reactie daarop was. Handelingen 5, 41. Zij, de discipelen, gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblijd dat ze waardig geacht waren omwille van zijn naam smaadheid te lijden. Zie je dat? Dus het bloed was nog niet eens gestold op hun rug en ze waren vervuld met blijdschap. Lijden, vreugde. Natuurlijk, wij hier in het Westen worden niet onderworpen maar stok slagen. We gaan hier niet geheseld worden, maar veel christenen denken dat hoe meer je God gehoorzaamt, hoe minder je zal lijden en hoe minder je problemen zal hebben. Maar dat is niet waar, broers en zussen. Dat klopt niet met de schrift. Denk maar eens aan het leven van Job. Wat zegt de schrift over Job? Hij was oprecht, hij was vroom, hij was godvrezend en hij keerde zich af van het kwaad. En wat is er allemaal gebeurd met hem? Als er één iemand was die oprecht was in die tijd, wel, dan was het wel Job. En zie eens wat dat God toeliet in zijn leven. Zie je dat? Vreugde en lijden. Het is eerder zo dat wie God echt wil gehoorzamen, wie durft God echt te gehoorzamen in zijn leven, die persoon gaat eerder meer onderworpen worden aan beproeving dan de persoon die God minder neigt te gehoorzamen. Luister maar eens wat Paulus zegt. 2 Timotheus 3:12. Allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Zie je dat? Godvruchtig willen leven heeft gevolgen. Lijden. Lijden, broers en zussen, is essentieel in ons geloofsleven, want het doet onze vreugde toenemen. Luister maar eens naar wat Jacobus zegt. 1:2. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer hij in allerlei verzoekingen valt. Allerlei, alle soorten. Problemen, welke aard ze ook mogen zijn, hartzeer, zwaar verlies, kwellende eenzaamheid, conflicten onder elkaar, pijnlijke ziekten. Al deze dingen laat God toe in ons leven, broers en zussen. Paulus zelf, hij had het 3 keer gevraagd om die doorn in zijn zij weg te nemen. En wat zei God? Niks niet van. Moet er blijven in zijn. Waarom? Ja. Omdat het Paulus klein zou houden. Hij zegt in Romeinen 5:3, we prijzen ons zelf gelukkig onder alle ellende, zegt hij, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Zie je dat, broers en zussen? Moeilijkheden zijn er om ons aan te sterken, waardoor onze vreugde toeneemt. Lijden, en vooral lijden, doet vreugde toenemen. En zo moeten we kijken, broers en zussen, we kunnen nu echt afsluiten, naar de benodigdheden in ons leven. Jacobus hangt er zelfs een belofte aan vast. Als je standvastig blijft, zegt hij, staat er in vers 4, zal je volkomen en geheel oprecht zijn en in niks tekort schieten. Gaan we die belofte serieus nemen, broers en zussen? Als je standvastig blijft, als je niet klaagt, maar als je stil weest voor God en het gewoon ondergaat en wacht op God, op resultaat, gaan we dat doen? Dan word je volkomen en geheel oprecht en kom je niks tekort. Uiteindelijk, broers en zussen, komt er een punt in je leven, in je geloofsleven, dat de vreugde die je kent in de Heer je sterkte zal worden. Dat de vreugde die je kent in de Heer je sterkte zal worden. Want wat gebeurde er op een gegeven moment toen Israël voor die grote menigte stond? En plotseling begon hij begon te lezen uit Gods woord. En plotseling begon heel het volk te huilen. Weet je dat nog? Het begon te huilen. Het trof hen diep in hun hart dat ze al die jaren God genegeerd hadden. Maar wat zegt Ezra, deze treffende woorden lezen we in Nehemia 8:11. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. De vreugde van de Heer is uw kracht. En weet je wat we naar uitzien, broers en zussen? Uiteindelijk komt er een dag, dat al onze beproevingen zullen ophouden. Allemaal. De Heer Jezus komt terug, en wat gebeurt er? Alle van ons worden voor hem geplaatst. Alle van ons, één voor één. En welke woorden zullen we horen uit zijn mond? Het heeft ook te maken met vreugde. Dat zal ik je lezen. Matthäus 25, 23. Goed gedaan. Goede en trouwe slaaf. Ga in de vreugde van de Heer. Zie je dat? Voor eeuwig. Eeuwige vreugde in de Heer. Elke seconde, straks in de hemel. Dat staat ons te wachten. In de nieuwe hemel en nieuwe aarde, broers en zussen. Dus, laat ons ondertussen focussen op de dingen die van boven zijn. Volharden in wat er op ons afkomt. Maar vooral, ten eerste, Gods woord lezen, ernaar handelen ten tweede, en ten derde, standvastig zijn als we lijden. Tot daar.